Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
In Nederland zijn we kampioen in zonnepanelen op je eigen dak leggen. En proberen we nu ook weer de kampioen thuisbatterijen te worden. Terwijl je dus heel veel in de landen om ons heen ziet dat er juist op industriële schaal zonneparken en windparken worden aangelegd en grotere batterijsystemen die volgens mij efficiënter zijn.
Ja, beste belegger, waarom is nu het moment om weer te beleggen in duurzame energie? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met de specialisten Wim Hein-Pals en Loege Schilder. In de vorige aflevering legde Wim Hein uit waarom de beleggingscasus voor opkomende markt een kantelpunt heeft bereikt. In deze aflevering vertelt Loege waarom het momentum voor duurzame energie nu weer is gedraaid. Loege, je stelt dat tot dit jaar duurzame energie het lastig had, maar dat dat dit jaar is veranderd. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Zeker. Waar we het net ook in de vorige aflevering over hadden. Hoe kijk ik naar beleggen? Je zoekt iets wat structureel groeit. En structureel beter groeit dan de markt. Vervolgens wil je dat kopen als het relatief aantrekkelijk gewaardeerd is. Om het relatief aantrekkelijk gewaardeerd te krijgen, moet het een tijdje in een dalende trend gezeten hebben. En dan als de katalysator er is om die trend te draaien, dan is het wellicht interessant. Of dan is het een interessant moment om daar dan in te stappen. En waarschijnlijk, als het om een grote trend gaat, ja, dan is die trend niet in een kwartaal weer helemaal ingelopen. Dan kan dat jaren duren voordat die onderwaardering eruit is gelopen. En als we dan kijken naar energie, ja, dan is er heel veel aandacht voor de laatste tijd. Die aandacht is nog eens versterkt door de enorme groei van datacenters die heel veel energie vragen. Sowieso gebruiken we gewoon steeds meer energie door het rijker worden van de samenlevingen. Gebruiken we meer energie. Dus die energievraag groeit en die groei is versneld doordat er steeds meer datacenters bij komen en AI-toepassingen die nog meer energie vragen. Als ik het dan heb over duurzame energie, de lange termijn trend die ik zie bij duurzame energie is dat door technologische ontwikkeling die duurzame energie steeds goedkoper wordt ten opzichte van fossiele energie. Zo'n 10 jaar geleden, dit zijn cijfers uit een onderzoeksrapport van Amber, dus dat kun je
zetten, ja.
10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden, was de opwek van een bepaalde hoeveelheid duurzame energie was 4 keer zo duur als van fossiele brandstof. 10 jaar later is dat volledig gedraaid en is het met zonne-energie zo'n 40% van diezelfde kosten van fossiele brandstof. Met windenergie op land is het nog iets goedkoper en windenergie op offshore is het ietsje duurder, maar ja. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat duurzame energie de helft aan kosten heeft van fossiele brandstoffen. En des te lager die kosten van duurzame energie zijn, des te meer er dus bij landen die hogere energievraag hebben en dus nieuwe investeringen moeten doen in energiecentrales, dat die dat in duurzame installaties gaan doen. En de afgelopen jaren zien we 71% groei van de geïnstalleerde capaciteit in duurzame energie. Met name in de opkomende landen, die nemen daar echt een voortrekkersrol. Dus ook wel in Amerika zien we wat. Maar China die legt in zijn eentje meer capaciteit aan in 2025 dan Amerika in eigenlijk de hele westerse wereld tot nu toe in totaal heeft aangelegd. Maar ook bijvoorbeeld in Pakistan en Vietnam en de Filipijnen zie je steeds meer.
Onderschrijf jij dit, Wim Hein, dat die opkomende markten heel erg belangrijk zijn of steeds belangrijker worden in de opwekking van duurzame energie?
Ja, absoluut. Ja, China is natuurlijk een grote vervuiler aan de ene kant, maar ook een hele grote producent van zonnecellen, windparken aanleggen. Waterstofbedrijven, die vind je op grote schaal in China. China is op gebied van zijn industrie ook bezig om de meest vervuilende staalbedrijven, de meest vervuilende papier- en pulpbedrijven te sluiten en aan de onderkant aan te vullen met hypermoderne installaties.
Ja.
Er zijn nog steeds kolencentrales die gebouwd worden, maar dat zijn wel hele schone kolencentrales en de oude tientallen jaren oude centrales worden afgebroken. Dus, en daar worden zonneparken, windparken naast gelegd. Dus ja, China is de wereldkampioen op het gebied van duurzaamheid, zou ik zeggen.
Ja, dus het veruit bekendste en belangrijkste land, denk ik, wat dit betreft. Zeg maar, zijn er ook, wat Lou gezegd, ook andere landen in de opkomende markten die voorlopen hiermee?
Nou ja, India is op zijn manier bezig om een grote slag te maken op het gebied van duurzame energie. Mm-hmm. Ik weet niet of je de laatste tijd in Delhi bent geweest. Je kunt daar geen hand voor ogen zien vanwege de vervuiling bijna. Ja, dus ja. Ze moeten wel. En ze zien het ook in. Dat het duurzamer moet en schoner moet. En ook daar zijn ze bezig om een inhaalslag te maken. En ze komen van een hele lage basis natuurlijk.
Ja.
Maar ze gaan wel als een raket, als ze eenmaal begonnen zijn met investeren in die duurzame energiesector.
Ja, en de business case is voor hun anders, hè? Want wij hebben in principe onze energievoorziening op orde. He, dat draait. En om dan draaiende installaties te sluiten om daar een duurzame voor in de plek te zetten, dat is nog niet zo makkelijk. Maar als je natuurlijk gewoon een stijgende vraag hebt en je moet investeren en je kan linksom of rechtsom, ja, dan kies je voor de manier die de helft kost over het algemeen. En dat, ja, die data, die hadden, en bijvoorbeeld Brazilië heeft volgens mij ook een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Volgens mij heeft hij op dit moment meer duurzame energie dan Duitsland, wat ze opwekken. In ieder geval meer geïnstalleerd in 2024. Dus dat zijn bemoedigende cijfers. Terwijl, als je hier de krant leest, dan gaat het vaak over weer een windmolenpark aanbesteding mislukt. Trump die houdt een windmolenpark voor de kust van New York tegen. Dus het is,
ja,
is
nee,
best
want,
wel
want,
wat.
Want dat wilde ik wel inbrengen tegenover jouw constatering dat het momentum draait. We hebben het zien inderdaad sinds de herverkiezing van Trump dat duurzame aandelen in de volle breedte gewoon het echt bar slecht doen.
Niet helemaal waar.
Is dat niet helemaal waar? Nou, leg uit waarom dat niet helemaal waar is.
iShares, ik heb toevallig dan even de index erbij gepakt. iShares Global Clean Energy Transition ETF, die doet plus 46% in dollars in 2025. Dus ondanks het beeld wat we hebben, dat die aandelen het slecht doen, sinds de verkiezing van Trump staat die index 46% hoger in dollars.
Ja, waar komt mijn beeld dan vandaan? Ik ben niet de slimste qua beleggen, misschien, maar ook niet de domste van wat. Hoe?
Nou, dat is de. De tegenvallers, die worden breed uitgemeten. Laat ik zelf de hand in eigen boezem steken. In de duurzame portefeuille zit Enphase. En die heeft het heel lastig. Orsted, die dan dus dat windmolenpark had voor de kust van New York, wat stopgezet is. En die moest met een claimemissie komen. En dat is verre van rooskleurig. Maar bijvoorbeeld een Nordex, dat is een windmolenbouwer uit Duitsland, die staat volgens mij meer dan 100% hoger. Mm. En First Solar doet het ook uitstekend. En wat in ieder geval, in Nederland zijn we kampioen in zonnepanelen op je eigen dak leggen. En proberen we nu ook weer de kampioen thuisbatterijen te worden. Terwijl je dus heel veel in de landen om ons heen ziet dat er juist op industriële schaal zonneparken en windparken worden aangelegd en grotere batterijsystemen, mm-hmm, die volgens mij efficiënter zijn dan de thuis oplossingen.
Ja.
Waarbij in Nederland er natuurlijk heel veel huizen zijn, grondgebonden. In de landen om ons heen zijn er meer appartementen, dus is dat weer lastiger. Ja. Er is meer ruimte in de landen om ons heen. Dus het is niet goed of fout, maar je ziet wel met name die industriële toepassingen, die natuurlijk ook voor zo'n datacenter veel handiger zijn om mee te communiceren. Ja, die doen het. Daar zit de winst de afgelopen jaren.
Ja, maar wat triggert dan echt het momentum op dit moment?
In ieder geval zien we dus dat die index, die stond in 2021 hoog, is vervolgens behoorlijk gedaald in die 3 jaar daarna. En dit jaar gaat die dus weer omhoog. Dus dat momentum zie je draaien in die index. En Ja, daar liggen allerlei verschillende...
Noem nog even de naam van die index.
De Global Clean Energy Transition. Laat ik de naam...
Zet hem in de show.
Ze kunnen terugluisteren naar wat die de aanbieder is. Maar, dus dit is dan zo'n clean energy. Ik denk dat wat het momentum dan ook wel triggert... is sowieso gewoon dat er nu aandacht is voor de data. Voor Solar heeft als voorbeeld... dat is dan de grootste holding in die index. Die heeft ook wel betere, een stevige groei. Het tweede is dat we... Ja,
je bedoelt aandacht voor data, de datacenters?
Nee, de onderliggende data. Dus hoe is nou die winsttrend? Ja, dat we even verder kijken als de krantenkop van Trump is tegen duurzame energie. Maar dat we ook wel kijken naar wat verdient zo'n bedrijf nou? Hoe ziet die trend erin naar de toekomst toe? En in de volgende stap is dan inderdaad die datacenters. Die hebben zoveel stroom nodig. Ja, dat moet toch ergens vandaan komen.
Ja.
En dat... dat moet je dus ook nieuw gaan bouwen. En dan is de vraag wel, ga je dan een gascentrale bouwen of ga je dan een zonnepark neerleggen? En als dat zonnepark veel goedkoper is, dan denk ik dat men uiteindelijk... En dat zie je dus ook wel in Texas bijvoorbeeld. Ja, dat is ook kampioen duurzame energie. Mm-hmm. Waar staat, terwijl het van oorsprong de oliestaat is.
Ja. Ja.
Nou, wat je, en wat denk ik de volgende katalysator is... we hebben allemaal angst voor als de zon dan een tijd niet schijnt en als het een tijd wind stil is, hebben we dan wel voldoende energie. Maar ook die batterijsystemen die zijn echt wel veel goedkoper geworden. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk het totaalpakket nu economisch aantrekkelijk is. Dus die batterijen die waren misschien 2-3 jaar geleden nog wat te duur.
Je ziet in de opkomende markt ook een trend dat ook hier veel landen in Azië, maar ook in Latijns-Amerika, voorop lopen en een grote marktaandeel nemen in die batterijsystemen bijvoorbeeld. Hè. De grootste batterijproducent zit in China van de wereld. In Korea heb je hele grote accu- en batterijproducenten. Dus daar zie je ook een essentiële rol die Koreaanse, Chinese bedrijven spelen in de keten. Niet alleen op batterijgebied, maar ook op zonnecellen, glas voor zonnecellen worden... Ja, dat wordt in China voor het grootste deel gemaakt. En ze exporteren ook heel veel naar Europa. In Brazilië heb je grote hydrobedrijven, inderdaad waterkrachtcentrales, die jaren geleden opgericht zijn en nu duurzame energie leveren. Dus daar zijn heel erg mooie bedrijven, ook voor een mondiale duurzame energieportefeuille, om niet te vergeten. Het geeft ook, dit geeft ook aan dat er nog geen opkomende bedrijven zitten in het Duurzame Energiefonds. Ja, dat het een beetje overlooked is. Een beetje ondergesneeuwd kindje. En daar liggen dus enorme mogelijkheden voor de toekomst.
Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar de business case voor duurzame energie, is die beter in de opkomende landen dan in de ontwikkelde landen. Om 3 redenen, denk ik. De eerste is... Als je kijkt naar market cap weight, dan is emerging markets misschien 12%. Maar energie, er wordt denk ik een veel groter percentage van de wereldwijde energie wordt in de opkomende landen gebruikt. De groei is daar veel hoger, dus het loont meer om in de nieuwe installaties te investeren. En daar zal die adaptie naar duurzame energie sneller gaan, denk ik.
Ja, wellicht tijd voor wat Chinese, Koreaanse duurzame bedrijven in je portefeuille.
Ik zal er eens overwegen.
Ja, daarover gesproken, om van dit momentum te profiteren, heb jij dan specifieke aandelen in jouw voorbeeldportefeuille waar beleggers in zouden kunnen stappen?
Nou, nog te weinig, omdat dat momentum nu aan het draaien is en omdat ik het dus ook nog toch heel risicovol vind. Wat bijvoorbeeld de regering Trump doet. Hè. Dus gisteren weer een bericht dat de efficiëntiestandaarden voor auto's weer teruggedraaid zijn. Ja, en dat hebben we dan met Ørsted gezien. Als de regering Trump zo'n beslissing neemt om dat windmolenpark stil te leggen. Vervolgens heeft de rechter dan weer besloten om dat weer terug te draaien. Dat eigenlijk niet mocht. Maar het kwaad was geschied. Koers was volgens mij meer dan 50% gezakt. Dus dat vind ik toch... Ik ben nog even op zoek naar de relatief veilige keuzes in dit spectrum. Dus dat is wel een kanttekening.
En, ja, en dat jij je niet waagt aan individuele aandelentips wat dit betreft. Maar is er bijvoorbeeld, als je van deze trend wil profiteren, wel een ETF die je kan aanraden?
Nou ja, ik heb een ETF genoemd, maar er zijn er natuurlijk meerdere. Er zijn meerdere van die clean energy ETF's. Volgens mij heeft Invesco heeft er ook één.
Ja.
Misschien heeft Robeca er ook wel één, dat weet ik niet.
Als dat zo is, dan zetten we hem in de show notes. Laten we dat afspreken.
Wat ik nog wel als onderwerp, als subonderwerp bij dit onderwerp had. Want waar heel veel van de aandacht heen gaat, is naar de nucleaire reactoren.
Mm-hmm.
In verschillende varianten. En daar wil ik dan wel een bepaalde waarschuwing uitspreken. De business cases die nu, waar overeenkomsten onder liggen, dat gaat met name over reactoren die ooit stopgezet zijn en nu weer opgestart zijn. En dan hebben we bij Google, heeft dat met een, met een partij gedaan, doet dat met een partij. Dan lees ik daarbij dat in 2029 die bestaande reactor dan weer draait. Ja, dan hebben we het dus over 4 jaar voor een bestaande reactor weer op te starten. Nou, nieuwe modellen met nieuwe veiligheidseisen, met risico's die we misschien nog niet helemaal kennen. Ja, onderschat niet dat dat zomaar langer kan duren dan we nu met z'n allen verwachten. En om daar dan volop in te zetten, dat vind ik ingewikkeld. Het zal er komen. Het hoeft niet te komen op de manier zoals we nu verwachten. En sta je niet blind op 70, 80, 90% koerswinst die dan op sommige van die bedrijven gehaald is. Want ik denk dat heel speculatief is.
Ja, ja. Ook China, daar wordt volgens mij enorm veel kernenergie, nieuwe kerncentrales gebouwd. Of heb ik dat mis?
Niet enorm veel, hoor. Selectief worden ze wel worden ze wel uitgebreid. Ja,
ja. Ja. Oké, okay. Helder. Nou, onderwerp wat zeker wordt vervolgd als de beleggingskansen, ook in individuele aandelen, wat meer zijn uitgekristalliseerd. En abonnees van Beleggersbelangen kunnen de portefeuille van Loegen volgen en kijken welke mutaties hij daarin aanbrengt. Dank jullie wel en we gaan naar het laatste onderdeel.
Voor kennis.
Er zijn voor Loegen en Wim Heijn een paar leuke vragen binnengekomen. Waar ze op de voor de vuist tegen reactie op kunnen geven. Hans die vraagt zich af of wij een suggestie hebben voor een Aziatische evenknie van Berkshire. Oftewel het beleggingsvehikel van Warren Buffett. Hebben jullie daar, doet dat bellen bij jullie rinkelen? Wim Heijn.
Ja, Warren Buffett is mijn idool al tientallen jaren. Dus ja. Ik ben ook waardig georiënteerd, laten we het zo zeggen.
Ja.
Dus ik heb zijn beleggingsstijl heel hoog zitten en zijn beleggingsfonds. En ik denk dat wij bij Robeco ook veel op die waarde inzetten. Maar dan waarde met een toekomst. Dus waarde in combinatie met winstgroei.
Mm-hmm.
Dat is de ideale combinatie. En dat is niet altijd eenvoudig om dat te vinden natuurlijk. Want vaak is er waarde voor een bepaalde reden. Hè? Ja, is iets goedkoop.
Ja.
Maar het gaat juist om die wederom die kantelpunten. Een bedrijf dat jarenlang super goedkoop is voor goede redenen. Mm-hmm. Waar je bijvoorbeeld het bedrijf, het management ziet veranderen.
Mm-hmm.
En die gaan een hele andere route in. Een meer winstgevende route. Nou, daar moet je dus als de kippen bij zijn om daarin te beleggen. En dat is ook onze beleggingsfilosofie. Waarde met een toekomst.
Ja.
En dat schuurt een beetje aan Warren Buffett, zeg maar.
Ja, Loegen?
Nee, het doet mij denken aan een quote van Warren Buffett. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ja. Dat sluit op. Hè? Dus Warren Buffett is natuurlijk ook wel opgeschoven door de jaren heen van puur waarde naar die winstgroei en dergelijke. Dus wat dat betreft, sluit Wim Heijn misschien wel beter aan bij Warren Buffett dan hij in eerste instantie liet blijken.
En Wim Heijn, ik gun het jou van harte om Robeco in dit opzicht ook naar voren te schuiven. Maar jij komt veel in Azië, je kent veel bedrijven daar. Zie je daar toch bepaalde ondernemingen, Berkshire-achtige ondernemingen, waarvan je denkt van die kunnen interessant zijn?
Ja, heel veel. Kijk, je hebt ook grote momenten in opkomende markten, zoals in Korea. Dit jaar hebben ze het zogenaamde value-up-programma gelanceerd. De regering in samenwerking met de aandelenmarkt, de beurs in Seoul. Nou, dat betekent dat bedrijven gemotiveerd worden en gestimuleerd worden om de stakeholders te respecteren. De belangen van de stakeholders. Niet alleen de aandeelhouders, maar zeker ook de aandeelhouders. Dus meer focus op rendement, op het eigen vermogen. En niet zozeer op marktaandeelgroei per se, ten koste van rendementen. Dus dat tijdperk wordt afgesloten. Dus daar zie je het tijdperk van winstgroei ten koste of marktaandeelgroei ten koste van alles. Dat tijdperk is klaar.
Ja.
En dat verschuift dus richting, richting Buffett-achtige toestanden. Met waarde creëren voor alle stakeholders. Met name ook voor de aandeelhouders.
Ja, ja. En de volgers van de financiële markten weten. En Loegen die wees mij daar ook op dat de heer Buffett af en toe ook wat inkopen doet in met name Japan. Hij zit daar in 5 holdings, begreep ik?
Ja, in ieder geval in 2020 heeft hij een eerste stap gezet met 5 holdings. Die zijn later vergroot. En ik heb er een paar bekeken, maar met name dan Marubeni. Dus als je googelt, dan vind je de naam zo. Maar Marubeni, dat is een Japans handelsbedrijf, heeft een sterk momentum. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om daar eens wat dieper in te duiken voor iemand die daar wat zoekt.
Ja, ja. Oké. Okay. Tweede vraag is wat specifieker van Marianne. Is het mogelijk om in de podcast vanmorgen de holding First Pacific te behandelen? Past wel erg mooi bij het thema emerging markets. Ken jij First Pacific, Wim Heijn?
Nou, First Pacific ligt echt buiten ons beleggingsuniversum. Dus dat heeft geen focus wat ons betreft.
Je hebt er nooit een kopje koffie gedronken?
Nee.
Nee, oké. Okay, nou, helder. En ze liggen buiten jullie focus. Waarom?
Nou, met name vanwege liquiditeit op de beleggings, op de aandelenmarkt. Waar we dus, we zijn behoorlijk gegroeid de afgelopen 30 jaar. Dus we hebben behoorlijk volumes nodig ook om een bedrijf op te nemen in onze portefeuille. Ja.
Oké, okay, helder. Ken jij het bedrijf Loegen? Nee, Loegen kent hem niet. Dus Marianne, ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt. Maar Robeco belegt er in ieder geval niet in. Dus als je hun wil volgen, dan moet je niet instappen. Waar kijken jullie met name naar uit in de laatste weken van het jaar? Loegen?
Ja, nou ja, al genoemd, het rentebesluit is denk ik een belangrijke. Op dit moment ziet het er naar uit, of wordt uit de futures gedistilleerd, dat er 88% kans is op renteverlaging.
Rentebesluit is rentebesluit woensdag in Amerika, of donderdag?
Ja. Woensdag.
Dus dat is, even kijken, we leven nu 10 december. 10 december, woensdagavond, Nederlandse tijd.
Ja. Vrijdag komen er nog banencijfers uit die ook wel weer een stukje richting kunnen geven.
Of vrijdag 5 december? Oké.
En wat ik in de gaten hou, rond deze tijd van het jaar gaat het altijd over, komt er een eindejaarsrally of niet?
Ja.
Nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd op zich is het denk ik voor veel beleggers een goed jaar. En of dat positieve momentum doorzet.
Ja.
In Amerika hebben ze natuurlijk geen last van de daling van de dollar. Dus die Amerikanen die hebben eigenlijk een nog beter jaar. Maar dat is dan een persoonlijk nootje. Volgende week komt mijn boek uit.
Zegt hij heel bescheiden.
Kijk ik natuurlijk ook naar uit.
Wim Heijn, we zitten hier met een echte boekenschrijver aan tafel. Leg uit wat voor boek, Loegen.
Nou, het is een boek. Ik ben van mening dat beleggen een hele goede manier is om je vermogen te laten groeien. Op de spaarrekening krimpt je vermogen elke dag een beetje door inflatie en belasting. Nou, wil je wel dat je vermogen groeit? Nou, dan is beleggen zeker de moeite waard om te onderzoeken of te doen uiteindelijk. Maar veel mensen vinden dat ingewikkeld. Nou, en ik heb een boek geschreven met een stappenplan waarbij dat een basis geeft om je vermogen te laten groeien. En dan ben ik dus ook van mening, als je dan toch je geld investeert, doe dat dan in bedrijven die de wereld een beetje mooier maken. Dan kun je financieel rendement en duurzaam rendement combineren. En dan wordt iedereen er beter van.
Nou, we kijken er naar uit. We zetten een linkje in de show notes naar waar luisteraars het boek kunnen vinden. Wim Heij, waar kijk jij de laatste weken van het jaar naar uit?
Ja, ik kijk wel uit naar het volgende jaar ook. En we hebben in de loop van dit jaar gezien dat de kapitaalstromen van ontwikkelde markten naar opkomende markten gingen. Langzamer en maar zeker. En daar zie je wellicht een versnelling. Als je onze boeken bekijkt, in ieder geval. Ja, we hebben veel interesse en veel nieuwe klanten aan boord genomen in de tweede jaarhelft. En ook in de eerste jaarhelft gaan sommige nieuwe klanten funden, zoals dat dan heet. Hè? Dus storten in opkomende markten. Dus je ziet wel een beweging dat veel grote institutionele beleggers de boot niet willen missen. En daar zie ik wel naar uit, ook einde dit jaar, de versnelling van die kapitaalstromen richting opkomende markten. En ook richting 2026. Daar zullen we beginnen met een behoorlijke allocatie naar opkomende markten. En ja, qua boeken. Groot respect voor boekenschrijvers. En ja, je noemde mij al de columnist. Ik zat altijd een mooie tijd om terug te kijken. Ik zat terug te kijken de afgelopen paar jaar. Nou, ik heb vorige week mijn 72e column ingeleverd bij Beleggersbelangen. Dus jeetje, ik ga die bundelen, denk ik. Dan heb ik een boekje. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met het...
Dat zou ik ook weer niet zeggen. Nee,
maar dat is een goed begin wellicht.
Ja, goed.
Er zitten ook heel veel duurzame columns bij trouwens.
Ja, misschien na de 100ste column mooie 100 van Wim Hein Pools. goed idee. Ja. Moeten in 2026 inderdaad... gaan lukken. Want we hebben afgesproken, jij gaat gewoon door als columnist van Beleggersbelangen. Oké, dank jullie wel. Genoeg reclame voor onszelf allemaal. Ik heb geen boek in de pen de overigens. Nee. Wim Heijn en Loegen, dank jullie wel. Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 11 december is er weer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Dan met Stefan Hendricks en Karel Merks. Heeft u al vragen voor deze heren? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week. We'll be right back.